Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachtig heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. We zingen samen het 17e vers van Psalm 68. In aansluiting aan de belijdenis zingen wij het eerste vers van Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Psalm 75 vers 1, na de geloofsbelijdenis die wij uitspreken in gemeenschap met de kerk die de Heere zich over het rond van deze aarde verzamelt. En wij doen dan belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, ik geloof de wederopstanding van ons lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
We openen deze middag Gods woord in het Oude Testament, in het tweede boek van Mozes, Exodus. En we lezen uit het 33e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 23. Exodus 33, vers 9 tot en met 23. En dan lezen we Gods woord als volgt. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef. Bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam, en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid aan u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij. Waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rotssteen neer zal zetten. En u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en bidden om de onmisbare zegen in de bediening van het evangelie. Laten wij samen bidden. Heere, u die uzelf bekend gemaakt hebt met die naam, Heere, Heere, u die rechtvaardig, heilig, barmhartig en genadig bent, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, gaarne vergevende de zonde. U die uzelf bekend gemaakt hebt als de heilige in het midden van u. Wij mogen u op deze dag deze middag ook nog aanroepen bij de naam waarmee u zich bekend gemaakt hebt in uw Zoon, Immanuel. Met ons is God. En u heeft het gezegd, Heer Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En in uw woorden en in uw daden zien wij uw Vader tot in het hart. En dan mogen we in u, Heer Jezus, zien wat Mozes nog niet heeft kunnen zien. En dan bidden wij u in de verkondiging van dit gedeelte van uw woord in het Oude Testament, dat u door uw geest ons leiden wil, opdat we vanuit dat Oude Testament naar het Nieuwe Testament, naar ons eigen leven, mogen zien uw aangezicht. Ja, Heer, het geldt ook voor ons. Als wij tot u naderen over de weg van het gebed, er is er onder ons geen één die u zien kan en levend blijven. Wat van Mozes gezegd werd, geldt ook voor ons. En wij bidden of u ons dan zou willen aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En of u ons gebed wil verhoren om zijnentwil, als wij u bidden om een zegen. De zegen onder de bediening van de verzoening. U kent ons een ieder afzonderlijk. De kinderen in de kerk, de jongeren, de volwassenen, de ouderen. En u weet hoe bij een ieder van ons de verhouding ten opzichte van u is. En dan dragen we elkaar aan u op, ook degenen die meeluisteren thuis en die door omstandigheden niet in staat waren om naar de kerk te komen, door ouderdom, door ziekte, maar toch ook nu met ons meebidden. En dan vragen wij van u of u ons zo door het woord wil aanspreken, dat dat gebeurt wat tot onze zaligheid nodig is. En dan weet u dat het beste. Als er zijn die ontdekt moeten worden aan het feit dat zij, ook zij, niet voor uw aangezicht kunnen bestaan vanwege de zonde en de ongerechtigheid, Heere, maak het ons bekend. Want dat is toch onderdeel van de enige troost. Zodat we door die troost mogen leven en in die troost eenmaal zalig kunnen sterven, dat we weten hoe groot onze ellende is. Opdat u ons ook zal leiden tot Hem, de Heer Jezus Christus, die ons van die ellende verlost. En als dat deel van het werk nodig is, Heere, wilt u dat vanmiddag dan ook doen? Dat we verlost worden van onze zonde. En dat we in uw nabijheid zouden kunnen blijven. Dat u ons met uw hand overdekt. Dat we uw naam mogen horen die u uit wil spreken over een zondig mens. Opdat we in uw naam mogen ontdekken wat de genade is. Uw naam op het hoogst geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we mogen weten door het geloof verlost te zijn van onze zonde. Recht voor u te staan in en door de Heer Jezus Christus en zijn werk. En als het nodig is dat uw geest in ons leven zou verder werken aan de dankbaarheid, dat juist in die gehoorzame, het volgen van u in gehoorzaamheid, dat daar de lessen moeten liggen deze middag. Heren, wilt u dat dan ook onderwijzen? Hoe wij u voor die verlossing dankbaar zullen zijn in dit leven. Met het oog op de toekomende eeuw. Het eeuwige leven waarin uw volk tot in alle eeuwigheid u de dank en de lof en de eer zal brengen. Dat we dat loflied wat daar gezongen wordt, toch hier in ons leven ook al beginnen te leren. En zo bidden we om het werk van uw Heilige Geest. Dat hij op de kansel de woorden geeft die nodig zijn, die u nodig acht, opdat de kerk, de gemeente hier ter plaatse gebouwd wordt, zondaren getrokken worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat u met uw Heilige Geest hier en nu dat geloof werkt en versterkt, voedt en onderhoudt, tot uw eer, tot onze zaligheid. En daarom bidden we of al datgene wat ons kan weerhouden van aandachtig te luisteren naar uw stem, of dat alles wat onze aandacht kan verhinderen weggenomen wordt. Laat uw Geest ook in dat opzicht ons bearbeiden, dat we geconcentreerd kunnen luisteren en alles wat ons afleiden kan aan gedachten, aan zorgen, aan vragen, aan moeite, aan verdriet, aan vreugde, aan dankbaarheid, aan allerlei dingen die we moeten doen en al gepland staan, dat die een ogenblik van ons af mogen vallen. En dat we hier in de rust van uw huis ook werkelijk tot rust mogen komen. En wij danken u, Heere, voor het voorrecht dat we hier deze middag kunnen zijn. Dat u een ruimte schept. En ook hier op deze plek een ruimte gemaakt hebt waar we voor uw aangezicht mogen komen. Midden in een wereld vol duisternis en gebrokenheid. Vol zonde, vol leugen, vol bedrog. Een wereld vol van de dood. En waar we in de achterliggende week er ook weer mee geconfronteerd werden. Waar dat er zoveel zijn, ook in ons land, die het feest van de dood vieren. In zo'n wereld, Heere, geeft u een plek waar het evangelie van het leven mag klinken. En wij bidden, Heere, of dat evangelie dat de dood overwint, ook deze middag ons sterfelijke mensen zou mogen troosten, zou mogen leiden, zou mogen vormen, een hoop zou mogen geven, een vaste hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u opgestaan bent, Heer Jezus, uit de doden, en dat de kerk een levende koning en een levende bruidegom heeft, die straks de dood ook zal wegdoen, en dat er straks in dat nieuw Jeruzalem niemand meer is die ooit nog zal denken aan de dood. Want de dood is niet meer. En wij danken u, Heere, dat we deze week dan mochten gedenken dat dat evangelie ook weer ontdekt mocht worden. Ruim 5 eeuwen terug. Het evangelie van vrije genade. Door genade alleen. Door het geloof alleen. En dat we ons mogen richten op dat woord van u alleen. En dat we zo ook deze middag in die omstandigheden hier bijeen mogen zijn rondom uw woord. En we u danken en bidden of u verder wil werken met dat evangelie door uw geest in het hart en leven van een ieder van ons. En niet alleen hier, Heere. We bidden u ook voor de kerk, ons kerkverband. Er zijn zorgen, die leggen we aan u voor. Er zijn spanningen ook. Ook als de synode binnenkort haar eerste zittingsweek zal hebben, dan bidden wij om uw zegen en om de leiding van uw geest over alle afgevaardigden. Dat we mogen spreken met elkaar en besluiten mogen nemen in afhankelijkheid van u, gericht op de eer van u, gericht op het welzijn van de kerk. Bewaar ons bij uw woord, Heere. Regeer ons door uw woord en geest. Maar we willen het ook voor uw kerk wereldwijd. In de verdrukking, in de vervolging, in moeilijke omstandigheden soms. Heel klein, maar kleine gemeenten die er kunnen zijn. Een paar mensen bijeen. Maar vervul uw belofte, Heere, dat waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, u zelf toch aanwezig bent. En bouw zo uw kerk tegen de verdrukking in. En gebruik de mensen die uitgezonden worden om dat evangelie te brengen. Op evangelisatieterreinen, op zendingsvelden, met ter daad door hulpverlening. En Heere, wil zo ook uw koninkrijk bouwen, wereldwijd. We willen voor een ieder die in hoogheid is gezeten, met macht bekleed is, plaatselijk, provinciaal, onze regering, onze koning en koningin, wereldleiders, Heere, wil een ieder toch gebruiken om uw koninkrijk naderbij te brengen en de tekenen van dat koninkrijk ook zichtbaar te maken in vrede, in veiligheid, in voorspoed. Onder uw zegen, opdat de kerk zou kunnen gedijen tot uw eer. En tegelijkertijd bidden we dan ook, Heere Jezus Christus, kom haastig. En alle die ons lief zijn en u misschien nog niet kennen, Heere, laat ze haastig tot bekering komen en u mogen gaan liefhebben boven alles. Maar kom haastig en vestig dat koninkrijk van recht en gerechtigheid. Daar waar we u mogen zien, van aangezicht tot aangezicht, u mogen kennen zoals we gekend zijn. Brengt u het naderbij met haast. Want de geest en de bruid, die zeggen het toch, kom. En dat we tot die tijd ook anderen mogen nodigen, kom. En die komen, die nemen het water des levens om niet. Zo zoeken we uw aangezicht. En wil ons gebed verhoren. En wil heel deze dienst laten uitlopen op de eer van uw naam. Om Christus wil. Dat hij verheerlijkt wordt. En dat u het zo ook om zijnent wil ons uit genade schenkt. Verhoor ons zo. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit de psalm van Mozes. Psalm 90, het vierde en het achtste vers. Psalm 90, vers 4 en 8. Straks na het amen van de prediking zingen we uit de 130ste psalm en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van psalm 130 na het amen van de prediking. En we luisteren naar Gods woord zoals dat tot ons komt in Exodus 33, de versen 20 en 21. Exodus 33, vers 20 en 21. En hij, dat is de Heere, zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan. Lieve gemeente, we vallen zo wat midden in de geschiedenis van Exodus 33. Een geschiedenis die eigenlijk een eenheid vormt met het voorgaande en het volgende hoofdstuk. Waar het gaat over Israël die vond dat Mozes te lang wegbleef op de berg. En toen allerlei sieraden verzamelde en aan Aaron vroeg of hij daarvan een beeld wilde maken van de God die hen uit Egypte had geleid. De geschiedenis met de afgoderij met het gouden kalf. En u kent die geschiedenis en de kinderen in de kerk die herinneren zich ook die geschiedenis. Dat Mozes toen van de berg afkwam en de twee stenen tafel de stuk wierp op de grond. En dat God zei, ik ga niet meer verder met dit volk. En dat de toren van God over het volk kwam en dat Mozes toen zijn knieën heeft gebogen en gebeden heeft, Heere, laat dat toch niet gebeuren. Laat er niet de heiden volgen van u zeggen, kijk, hij heeft zijn volk alleen maar uit Egypte bevrijd om ze in de woestijn om te laten komen. Denk aan uw eer, denk aan uw naam, denk aan uw verbond. En toen heeft de Heere zich laten verbidden. En toen heeft hij tegen Mozes gezegd, nou goed, ik zal dat volk laten leven, maar ik ga niet meer zelf mee. Ik zal wel een engel meesturen. En toen ging Mozes opnieuw op zijn knieën en vroeg, Heere, laat uw aangezicht meegaan. Want zonder u kan het niet. En opnieuw liet God zich verbidden. En toen vroeg Mozes, als ik nou genade gevonden heb in uw ogen, als u mij nu bij name kent, toon mij nu uw heerlijkheid. Mag ik u zien in uw goddelijke glans en majesteit, Heere? Door al Gods beloften en de verhoring van zijn gebeden vroeg Mozes of de Heere hem aan zichzelf wilde tonen. En toen zei de Heere, dat kan niet. Dat gebed verhoor ik niet op die wijze, Mozes, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. De heerlijkheid van God, het woord in het Hebreeuws betekent eigenlijk zoveel als dat wat echt gewicht in de schaal legt, dat wat echt waar je rekening mee moet houden, dat de heerlijkheid, de glans, de majesteit, de grootheid van God, dat kan geen mens zien en levend blijven. Onze God is een verterend vuur, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Mozes, u kunt mijn heerlijkheid zo op die wijze niet zien, maar toch gaat God ook dat gebed van Mozes op een bepaalde manier verhoren en gaat hij zelf een weg bedenken waardoor Mozes toch iets van die heerlijkheid kan zien, de achterste delen daarvan. En dat heeft zoveel betekenis in zich als een koning die in zijn praalgewaad voorbij gaat. En dat als hij voorbij gegaan is, Mozes nog het laatste stukje van dat praalgewaad kan zien. Iets van die koninklijke majesteit, iets van die koninklijke heerlijkheid. Niet de volle glans, maar de naglans ervan. Dat mag Mozes. En dan zegt de Heere, er is plaats bij mij. En daar zult gij u op de steenrots stellen. En dat is vanmiddag ook het onderwijs dat we krijgen vanuit het woord. Er is plaats bij God. Dat is het thema voor de preek. Er is plaats bij God. En allereerst het wonder van deze belofte. En dan ook de grond onder deze belofte. En het bevel in deze belofte. Er is plaats bij God. Het wonder, de grond en het bevel in deze belofte. Allereerst het wonder van die belofte, gemeente. Want als je er echt over nadenkt en ook tegen de achtergrond die ons geschilderd wordt van dat gesprek tussen de Heere en Mozes, is de uitspraak van God, er is plaats bij mij, een onbegrijpelijk wonder. Toch? Dat er plaats is bij de God voor wie geen mens kan bestaan. Misschien zit hier iemand vanmiddag die zegt, ja, maar als ik nou mezelf met Mozes moet vergelijken, dan zou ik toch voor Mozes nog wel kunnen begrijpen dat God een plaats voor hem heeft. Want ja, dat hebben we gelezen. God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Zo'n omgang had Mozes met God. Dat kon ook alleen maar van Mozes gezegd worden. Er was geen andere Israëliet. En Mozes was ook op een bijzondere manier geroepen om leider van dat volk te zijn. De Heere had zich aan hem geopenbaard in die brandende braambos, had zijn naam aan hem bekend gemaakt. Hij had genade gevonden in Gods ogen. En dan is er nog het getuigenis van Mozes dat hij de meest zachtaardige man op aarde was. Nou, is het dan wel zo'n wonder dat God tegen Mozes zegt, er is plaats bij mij? Ja. Ook voor Mozes is het een wonderlijke belofte. En ik hoop dat we dat deze middag ook persoonlijk gaan zien. Wat een wonderlijke belofte het is als hij zegt, er is plaats bij mij. Mozes heeft het verstaan en heeft het gehoord als een wonderlijke belofte. Want Mozes wist wie hij was voor God. Hij wist dat hij een zondaar was. Daar heeft hij verschillende keren belijdenis van gedaan. Als u het volgende hoofdstuk, dat dus ook bij 33 hoort, hoofdstuk 34 leest. En het negende vers. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef hun ongerechtigheid en vergeef hun zonde en neem hen aan als uw erfelijk bezit. Nee, dat staat er niet. Er staat vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Mozes wist dat hij een zondaar was en dat hij ook genade en dat hij ook vergeving nodig had. En dan is het een wonder als God tegen een mens met zonde zegt, er is plaats bij mij, terwijl niemand mij kan zien en blijven leven, vanwege de kloof die er tussen God en mensen is. Hij heeft die ongerechtigheden geweten van zichzelf en hij heeft ze ook aan God beleden en hij wist. Trouwens, God heeft het net nog gezegd en daar heeft hij Mozes ook bij ingesloten. Geen mens kan mij zien en in leven blijven, ook jij Mozes niet. Want Mozes is ook een kind van Adam. En als God van de kinderen van Adam zegt dat ze alle afgeweken zijn en dat er geen is die rechtvaardig is voor God, dan geldt dat ook van Mozes. En bovendien wil u nog wat meer feiten over wie Mozes is. Mozes is een moordenaar die een Egyptenaar doodsloeg en verborg. Mozes de onwillige die helemaal niet leider wilde zijn van dat volk en hem dat volk uit Egypte wilde uitleiden. Ik kan het niet. Ik ben niet wel ter tale. Wie moet ik zeggen dat mij zenden zal? Ik wil eigenlijk niet. Mozes, de man die kwaad werd en niet de ongehoorzame, die sloeg op de rots de tweede keer, terwijl hij had moeten spreken. Mozes, die de besnijdenis als instelling van God had verwaarloosd. En Mozes, die vanwege al die zonden ook niet het beloofde land in mocht gaan. En Psalm 90, die we net hebben gezongen, is ook van Mozes. Waar hij eerlijk beleidt, wij vergaan door uw toren. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wij, Als u onze zonden ook in het verborgene begaan, waar alleen jij of u iets van weet en waar verder niemand van af weet. Maar die God ook gezien heeft, als u onze heimelijke zonden in het licht stelt van uw aanschijn. Dat heeft Mozes ook leren kennen. Wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? En Mozes heeft begrepen dat het terecht zou zijn als God zou zeggen tegen hem, ga weg van mij. Ziet u wat een wonder het is? Want wat van Mozes geldt, geldt ook van ons. Wij zijn ook aan allerhande geboden mank gegaan. En God doet geen onrecht als hij straks de ongelovigen wegzendt en zegt, ga weg van mij, gij werkers van de ongerechtigheid. Ziet u dat het een wonder is, deze belofte? Er is plaats bij mij. Hebben we daar ook iets van beleefd en van beleden? Zoals Mozes dat beleidt. Ik ben onwaardig. Ik heb het niet verdiend. Ik kan niet bestaan voor de heilige God. Kennen we daar iets van hoe groot onze ellende is? Dat er een scheiding is tussen de heilige God die onze schepper is en wij zondaren. Dat hoort bij de enige troost, beide in leven en sterven. Dat ik weet hoe groot mijn ellende is. Dat de Heilige Geest me daaraan ontdekt. Niet als doel op zichzelf. En niet als iets wat dan het eindstation zou zijn als je van station zou spreken. Maar wat nodig is om ons in de verwondering te brengen, dat God nog een God is die heilig is, maar ook barmhartig. En dat hij rechtvaardig is, maar nog vergeving schenken wil. Als het voor ons allemaal gewoon geworden is dat we hier in de kerk zitten, dat het gewoon is om in de kerk naar Gods woord te kunnen luisteren, want ja, natuurlijk, dat is er toch, dat evangelie. Dan hebben we nog niet begrepen wat een wonder het is dat God nog zich wil inlaten met mensen die zijn oordeel hebben waard gemaakt. Dat we hier zitten voor het aangezicht van God die moet zeggen, er is geen mens die mij kan zien en in leven blijven. Maar toch ga ik de weg banen dat er een plaats voor u is bij mij. Hebben we iets van dat wonder gezien? God die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar die zo afdaalt en dat hij zegt, ik ga plaats maken bij mij voor mensen die helemaal niet bij mij passen. Er is plaats bij mij voor mensen die onder de vloek liggen van de wet. Er is plaats bij God voor mensen die zich de toren van God op de hals hebben gehaald. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Is er een verklaring voor die wonderlijke belofte? Ja, er is in het evangelie antwoord op de vraag, wat is nou de grond onder deze wonderlijke belofte? Er is bij de heilige God plaats voor een zondig mens. Enkel en alleen omdat er geen plaats was voor die ene, met een hoofdletter, die ander. Voor diegene voor wie het zijn hele leven gold, geen plaats. Zijn eigen zoon, Jezus Christus. Die toen hij nog in de buik van zijn moeder zat, al te horen kreeg toen ze aanklopte bij de herberg. Geen plaats. En die het te horen kreeg toen hij rondreisde om het evangelie te verkondigen in dat plaatsje met Samaritanen. Die zeiden, hier is geen plaats voor iemand die op weg is naar Jeruzalem. Die het te horen kreeg toen hij daar uitgedost stond als een spotkoning. En het volk dat daar op dat plein stond, het uitriep en uitschreeuwde, kruisig hem, geen plaats voor hem onder ons. En die het ten diepste onderging wat dat betekent. Toen hij hing aan dat kruis en het duisternis werd en de hemel zich sloot voor hem. En zijn vader hem liet vallen onder de toren van hem over de zonde. En toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen was er ook bij zijn vader geen plaats meer voor hem. Nedergedaald ter helle. Waarom? Hij heeft nooit één zonde gedaan. Wie van u overtuigt mij van zonde, heeft hij kunnen zeggen. Hij heeft de wil van zijn vader volkomen volbracht en gedaan. En waarom dan toch? Geen plaats op de aarde, geen plaats in de hemel. Waarom totaal verlaten door God en mensen? Waarom? Om Exodus 33, vers 21 waar te maken. Dat een heilig God tegen een zondig mens kan zeggen, er is plaats bij mij voor u. Dat heeft de Heer Jezus plaatsvervangend ondergaan. Hij wilde gaan naar die plek die voor Mozes bestemd zou zijn geweest. Hij wilde gaan naar die plek die voor al de zondaren gereed gemaakt zou worden. Wij hadden daar moeten hangen onder het oordeel van God. Maar Christus wilde in de plaats van zijn volk die weggaan en zich laten verlaten. Opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Door in de plaats van Mozes te gaan. Kan Mozes het horen, er is plaats voor mij bij God. Die heilige God die het recht heeft om tegen u en jou en mij te zeggen, ga weg. Geen plek voor de zondaar bij mij. Biedt het nu nog in zijn genade, in zijn wonderlijke genade aan. Er is een plaats bij mij. Omwille van mijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat zegt God hier niet alleen maar tegen Mozes. Ja, hij zegt het hier tegen Mozes, maar de Heilige Geest heeft deze geschiedenis bewaard en op laten schrijven en tot ons gebracht in het woord. En vanmiddag predikt hij het tegen ons, omdat wij net als Mozes op diezelfde plek staan. Mozes is een mens van gelijke beweging als wij. Oh ja. Natuurlijk, een bijzondere plaats heeft hij gekregen. En niemand van ons zal zich met Mozes in die zin vergelijken. Maar als het gaat om het zondaar zijn, als het gaat om het Adamskind zijn, als het gaat om het schuldig staan voor God, dan is Mozes een mens van gelijke bewegingen als wij. En dan zegt God tegen al die mensen die genade vinden in zijn ogen, er is plaats bij mij. Voor al die mensen die genade hebben gevonden in zijn ogen, wat is dat? Mozes was een zondaar, net als alle Israëlieten. Geen verschil in dat opzicht en toch was er een verschil. Hetzelfde als het erop aankomt op het zondaar zijn. Maar het verschil is dit, dat Mozes het beleed. En dan niet met de lippen alleen, maar dat hij het erkende met zijn hart en dat hij leerde vanwege zijn zonde diep voor de Heere te buigen. En te verlangen naar Gods genade en te smeken om zijn genade. In zijn afstamming is hij aan alle mensen gelijk, zondig en onder de vloek, maar er was iets veranderd in zijn hart. Er was een honger en dorst naar de gerechtigheid gekomen om recht voor God te staan, om met God te mogen leven, om in de nabijheid van God te mogen zijn. Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Hij verootmoedigde zich voor de Heere. En hij vond genade in de ogen van de Heere toen hij God om zijn genade aanriep en toen hij verlangde om het herstel tussen God en hem en God en het volk en de gemeenschap met God. Kijk, en daarin is Mozes anders. Anders geworden. Gelijk met alle mensen over de hele wereld in het zondaar zijn. dat wij in zonden ontvangen en geboren en allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Maar het nieuwe in Mozes is dat hij het gaat belijden. Dat hij het erkent, ja, daarin heeft u gelijk, God. Hij poetst het niet weg, hij duwt het niet weg. Hij vergoelijkt het niet een beetje, hij heeft niet allerlei argumenten om het van zich af te schuiven. Hij zegt niet, nou ja, alle mensen doen toch wel eens verkeerd, alle mensen zijn wel eens een keer zondig. Nee, hij belijdt het voor Gods aangezicht. En dat is het verschil. En hij heeft behoefte aan vergeving, en hij heeft behoefte aan genade. Hij heeft dat offer nodig. En hoe ligt dat bij ons? Bij iedere doopsbediening horen we immers die woorden weer, dat wij in zonde ontvangen en geboren worden, wat ik net ook zei, dat horen we iedere doopsbediening weer. Zo is het met ons gesteld en wij kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan tenzij wij wederom geboren worden. Tenzij wij in een nieuw godzalig leven met God leren wandelen, een leven van bekering en geloof. Hoe ligt dat? Weten we de dingen? Zeggen we misschien wel ja daarop? Maar belijden we het nou aan God? Hebben we een zaligmaker nodig? Hebben we genade nodig? Zijn we net als Mozes verlegen geworden? Om Heere, laat me geen stap verzetten als u niet meegaat. Want zonder u kan ik niet meer. Zonder u durf ik niet meer. Zonder uw genade zal ik geen stap durven zetten. Heere, wees mij genadig. Al klaagt je hart je soms aan. Al klaagt de wet je aan. Al klaagt je geweten je aan. Toch met dat alles tot Christus gaan. Omdat ik Christus niet meer missen kan. Omdat ik hem hoor verkondigd worden in de prediking als de zaligmaker van zondaren die in mijn plaats wil ondergaan en dragen wat ik heb verdiend. Bij hem raak ik mijn zonde en schuld kwijt. Heere, wees mij genadig. Die ootmoed. Dat buigen voor de Heere. Dat bidden. Als iemand die zegt, Heer, ik ben het niet waard, maar u bent toch genadig. Ik heb het niet verdiend, maar uw zoon heeft het toch verdiend. Wees mij om Christus wil genadig en zo uitzien naar zijn heil. En zo bidden om de ontferming van de Heere. Dat zijn mensen die genade vinden in zijn ogen. Zo werkt de Geest. Dat we genade mogen vinden in Gods ogen. Om Jezus wil. Er is plaats bij mij. Al ben u nog zo verdorven. Al heb u nog zoveel zonden begaan. Al is uw hart nog zo slecht. En al hebt u dat te belijden met een gebroken hart en een verslagen geest. Er is plaats voor zondaren bij God. En gij zult u daar op die rots stellen. Dan kun je dus niet blijven zoals je bent. Ja, een mens mag komen tot Christus zoals die is. Maar aan Christus voeten blijf je niet zoals je was. Dan gaat de geest van Christus aan het werk. Dan gaat hij het uit Christus nemen en het uitdelen aan zondaren. Dan gaat hij ze om Christus wil reinigen en heiligen. Je kunt niet de zonde aan de hand houden. Je kunt niet blijven leven zoals je leefde. Je kunt niet God dienen en intussen de wereld nog wat vasthouden met alle verleidingen en begeerlijkheden die aansluiten bij je zondige vlees. Niet God wat en de wereld wat. Dat zie je bij Mozes, toch? Toen hij de Heere lief kreeg, Toen liet hij Egypte met al zijn schatten en al de welvaart die hij daar had en de geweldige toekomst als zoon van de farao, liet hij achter zich. Dat kon zijn hart niet meer raken. Hij deed de goede keuze van het geloof en liever smaadheid en verachting leiden met het volk dat toekomst heeft, dan om te komen met Israël en al de schatten, om te komen met Egypte en al de schatten van Egypte. Dat werkt dan de geest uit in je leven. Liever met Jezus en zijn genade dan zonder Jezus in deze wereld. En misschien wel de welvaart en de rijkdom en de voorspoed te hebben van deze wereld. En iemand zegt misschien deze middag, ja als ik dat hoor, ja Mozes die verkoos het goede. Maar het is in mijn leven zo anders. Hoe anders? Anders in de zin dat je dat helemaal niet kent. Dat je eigenlijk hier wel zit, maar gewoon voor morgen weer meehobbelt met de dingen van deze wereld. En daarin opgaat en daarin ook je plezier vindt en je vermaak vindt en je voldoening vindt. En is dat het dan alleen? Dan hoor je hier de waarschuwing. Zo'n leven is een leven zonder God en dan kom je een keer mee om. Maar misschien zegt u het met de bedoeling, ja, ik zie mijn leven zo anders. Ik herken er zo weinig van. Ik ken er wel iets van, maar het is zo vaak weer weg. Het zou sterker moeten, het zou meer moeten. Het zijn nog zoveel dingen in mijn leven die me trekken kunnen en dan ben ik het zomaar weer kwijt. En te leven voor Gods aangezicht is een strijd. Ja, dat klopt. Dat is ook een strijd. Je wordt ook een tweemens, zegt Paulus. Dat is ook dat je je eigen vleeselijke begeerte moet leren kruisigen. Mozes had dit ook niet altijd. Mozes was ook niet altijd degene die zo hoog in het geloof stond en zulke dingen kon belijden en zeggen. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd net wat er in zijn leven ook gebeurd is. Maar er waren toch in zijn leven tijden dat het Mozes om God ging. Herkent u dat? Herken jij dat? Dat er momenten in je leven zijn dat het je toch om de Heere en zijn dienst en zijn koninkrijk te doen is. En dat je tot je schande en je schaamte moet belijden, dat is niet altijd zo. Maar als de Heere er nou vanmiddag naar vraagt, is dat er dan toch wel eens? Dan hoop ik dat u en jij kunnen zeggen, ja dat is toch wel veranderd in mijn leven. Er zijn toch wel momenten in mijn leven dat het me echt om de Heer Jezus te doen is. Dat ik hem echt niet missen kan. Ja, het zou veel meer moeten zijn, veel sterker moeten zijn. Het zou aanhoudend moeten zijn, maar brengt dat dan tot gebed? Heer, dat het mag toenemen, dat ik hoe langer hoe meer uw gestalte mag vertonen. Dat soort momenten zijn er toch in het leven van Gods kinderen. Een Petrus die zo diep kan vallen en zo af kan dwalen van de weg. Zo zijn meester verloochent en als erop aankomt, als de Heer Jezus hem vraagt, hou je van mij? Dan kan hij toch niet anders zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet mijn zonde, u weet mijn verloochening, u weet mijn dwalen, u weet alles waar ik gebrekkig in ben, maar in de kern van mijn bestaan is het toch anders geworden door u. Daar heb u liefde gelegd in mijn hart voor u. U weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Dat je toch wel eens met je hart kan zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, toch? De momenten zijn, misschien wel in grote moeite, misschien wel in zorg, misschien wel in verdriet, maar dat je het belijden mag en dat je het met je hart zeggen mag. Hij is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed en God zal het deel van mijn beker wezen. En dat God dat bij tijden ook kon bevestigen. Als je zo voor zijn aangezicht zit. En zo naar zijn stem hoort. En zo je hart maar uitstort voor hem met alle lek en gebrek die er is. Maar ook met de liefde voor hem die er gekomen is. Dat de Heere ook zijn eigen werk bij tijden kon bevestigen. En je zegt in het woord en in de prediking om Christus wil. Heb jij genade gevonden in mijn ogen. Wat een zegen. Wat een wonder is die belofte toch? Daar is het de Heere om te doen. Om dat tegen een verslagen hart te zeggen. Er is plaats bij mij. Want ik heb genade gevonden in mijn ogen. En daar zult gij u op de steenrots stellen. Want misschien is er iemand die zegt, ja, het is wel allemaal mooi, maar hoe kom ik daar nou aan? Hoe kan ik dat ook ontvangen? Hoe mag ik nou toch ook weten dat ik genade heb ontvangen in Gods ogen? Hoe is het ook voor mij die plaats bij God? God zegt, er is plaats, Mozes. Daar moet jij naartoe. Mozes moet zich daar op die steenrots in die kloof zetten. Ziet u dat? Waar u op de rots moet gaan staan. Dat betekent dit. Als God tegen Mozes zegt om mijn zoons wil. Dan vul ik het Nieuwe Testament maar even aan hier. Om mijn zoons wil is er plaats voor een zondaar bij mij. Daar moet u naartoe. De belofte komt ook met het bevel van geloof en bekering. Geloof dat gehoorzaamt. Zo zegt God het toch? Hier is een plaats bij mij. Mozes, kom daar naartoe. Hoe zou je durven? Hoe moet je daar komen? Want die twee dingen blijven dan toch staan. En hoe zal dat nou opgelost worden? God is een heilig God. En hij kan God niet zien en blijven leven. En toch zegt God, er is plaats. Je moet er naartoe. Zal die dan om gaan komen? Zal die dan uiteindelijk, doordat God die een verterend vuur is, toch uiteindelijk niet in leven kunnen blijven? Hoe zou je naar God toe gaan als je bedenkt wie je zelf bent? Wat voor moed heb je, wat voor vrijmoedigheid heb je om die weg te gaan? Zou Mozes niet tegen de Heere moeten zeggen, ja maar Heere, daar kan ik niet komen. Misschien is dat wel bij iemand in zijn hart zo. Ik verlang er wel naar, maar ik kan er niet komen. Misschien hebt u het wel met de viering van het avondmaal. Dat u verlangt om daar aan te mogen zitten, maar u weet niet hoe u er ooit zou kunnen komen. Geen benen om te gaan, geen moed. Want ja, er is toch die wet die je aanklaagt en er is toch je hart en je geweten die je aanklaagt. En wie zal bestaan in dat gericht? En toch blijft het staan. Mozes, daar moet u op die rots gaan staan. Dan moet u toch die berg op. Zonder krachten, zonder moed in zichzelf misschien. Met al die aanklachten en beschuldigingen die hij kan bedenken in zijn binnenste. U moet op die rots gaan staan. En God zegt het tegen allen die verlangend zijn geworden naar de genade. En die verlangend zijn geworden naar de vergeving. En die hopen op de gerechtigheid van Christus. Hij zegt het tegen allen die hopen om bij God een plek te mogen vinden. Ga naar die rots. Daar zal ik u ontmoeten. Daar zal ik u mijn liefde tonen. Daar zal ik u mijn trouw bewijzen. Er is plaats bij mij, maar u moet daar naartoe. Hoe? Kennen u die vraag ook? Of is het eigenlijk allemaal vanzelfsprekend dat je zomaar naar God gaat en God aan God gaan kan? Is dat helemaal geen wonder? Zet het ook niet stil als God zegt, kom bij mij, terwijl je weet, ik kan niet in Gods nabijheid blijven. Dat het je worsteling wordt, Heere, maar hoe zal ik dan tot u naderen? Nogmaals, ook hierin, als het allemaal maar normaal is voor ons, als het allemaal maar gewoon is en natuurlijk kun je naar God gaan en er is geen belemmering, ken u dan en ken jij dan echt je eigen hart? Jezelf voor Gods aangezicht? Onderscheiden we dan echt wat het is dat de Heer Jezus daar zijn bloed voor heeft moeten vergieten en zijn lichaam heeft voor moeten verbreken? Waar zou je de vrijmoedigheid vandaan halen? Ja, dat is het wonder van het evangelie. Dat ligt in de belofte. Kijk, God had Mozes natuurlijk zo op kunnen pakken en bovenop die steenrots kunnen zetten. God had Mozes kunnen dragen en helemaal die berg op kunnen brengen. Nee, maar Mozes moest zelf. Omdat hij moest vertrouwen op de belofte en uit de belofte zelf de vrijmoedigheid moest putten om tot God te gaan. God wil dat geloof werkzaam zien. Hij wil het geloof geven, maar hij wil ook dat wij geloven. En dat wij zo op de belofte leren vertrouwen en ons aan die belofte leren vastklemmen, dat wij ook gelovig, gehoorzaam de weg gaan die God wijst. En als de Heer Jezus dan zegt, kom alle tot mij, dan ligt in de belofte van het komen tot hem de mogelijkheid om tot hem te gaan. Dat wonder. En als God zegt, er is geen mens die voor mij kan bestaan, maar er is toch plaats bij mij om Christus wil, dan wil hij door die belofte de mensen in beweging zetten, zodat ze op zijn woord vertrouwend tot hem komen. Heere, hier ben ik. Wees mij de zondaar genadig. Als hij beleden heeft dat hij God niet missen kan. Als hij gebeden heeft om de vergeving en de verzoening van zijn zonde en van zijn schuld. Als hij uitgezegd heeft dat hij verlangen heeft om de Heere te mogen ontmoeten. Mozes, kom dan. En dan geeft God er nog een belofte bij. Ziet u dat? In vers 22. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken. Ziet u? Er is een belofte dat God zegt, er is plaats bij mij. Kom daar naartoe, Mozes, en vervolgens de belofte, als je daar bent, zal ik je daar beschermen en mijn hand over je heen leggen. Bevel van geloof en bekering is ingebed in twee beloften. Kom, ik zal u daar bedekken. Wat heeft een zondaar nog meer nodig om aan die roepstem te gehoorzamen? Geeft dat niet de vrijmoedigheid aan de zondaar die misschien met knikkende knieën dan omhoog klautert die berg op, zoals Mozes misschien gegaan is? Geeft dat niet de vrijmoedigheid om te gaan tot hem, uw belofte en uw belofte. Is dat een heerlijke evangelie voor iemand die zelf geen moed heeft? Of die moet zeggen, Heere, het is al zo vaak misgegaan in mijn leven, zou het nog een keer gelden voor mij? Kom, en ik zal u er brengen. Zijn werk wordt in onze zwakheid volbracht. Zo zorgt God voor zijn volk. Zo geeft hij zijn kracht, zoals hij Mozes kracht gaf. In het bevel van God ligt de kracht om te doen wat hij van ons vraagt. En dat woord van God is eerst met zijn belofte, met het bevel en met de belofte dat hij geeft wat hij beloofd heeft. En zie je dan, dat als je wegblijft, God ook niet anders zal zeggen straks in het oordeel dan dit: je hebt niet gewild. Als het daaraan ontbreekt, aan de wil om te gaan, mag je zelfs dat aan de Heere bekendmaken. Doe uw mond wijd open. En al wat u ontbreekt, de wil, het geloof, de kennis van wie je zelf bent, het vertrouwen, de kracht om te gaan, schenkt Hij mild en overvloedig. En zo kwam Mozes daar op die berg. Zo zag hij iets van de heerlijkheid van God. Zo is hij in geloof in de belofte gegaan naar de plaats die de Heere voor hem had bereid. En toen bleek het. Toen deed God het hem aan niets ontbreken. Zo is God. Om Christus wil. Voor een ieder die gelooft. Amen. Dat wij samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo werkt dat evangelie toch die twee dingen uit in het leven van uw volk. De zekerheid van het geloof dat u het doet en het gebed verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Omdat u met uw geest die twee dingen toch onderwijst. Wie we zelf zijn en dat we het afleren om op onszelf te vertrouwen. En daarom dat gebed, verlaat niet wat uw hand begon, Heere. We geven er u zo ontzaglijk veel redenen en redenen voor om dat toch te doen. Want het is maar zo gebrekkig aan onze kant. Het is onvolmaakt aan onze kant. Maar uw geest leert dan toch tegelijkertijd om weer op te zien naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die volmaakte zaligmaker, die het heeft gezegd met grote kracht, het is volbracht. En daarom zal u uw werk afmaken. En daarom mag het getuigd worden dat in degene in wie u dat goede werk begonnen bent, dat u dat zal voltooien. Tot op de dag van Jezus Christus. En daarom komen we u bidden. Of u dat goede werk wil beginnen waar het nog niet begonnen is. En de prediking van deze middag, van deze dag, wil toch ook de instrument zijn in handen van uw geest om dat goede werk te beginnen in de harten. Doe het, Heere, daar waar het nog niet is. En zet het voort waar u het begon. U zal het voltooien. En daarom bidden we tegelijkertijd, Heere, verlaat het niet. Maar wil alles wat in ons eigen leven nog niet klopt met uw majesteit en heerlijkheid, uw heiligheid en uw zuiverheid, wegnemen. En laat uw geest zuiverend en heiligend doorwerken. Dat we hoe langer hoe meer onszelf aan Christus leren overgeven. En we danken u, Heer Jezus. Ja, we danken u. Dat u zo vrijwillig die weg bent gegaan. Om uzelf uit de gemeenschap met uw Vader te laten wegstoten. Geen plaats voor u. Opdat we om uwentwil deze middag horen mochten. Geloven mogen, er deel aan mogen krijgen. Er is plaats bij God voor zondaren. Dat is alles en alleen aan u te danken, Heer Jezus, en daarom aan u de dank, de eer, de lof, de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Ik wil zo met uw woord en geest ook in deze gemeente werken. Bouw de gemeente op in dat allerheiligst geloof. Zegen al het werk wat gedaan wordt in en buiten de gemeente, door de gemeente. Om te brengen bij uw woord, om te bewaren bij dat woord. Dragen de broeders ambtsdragers aan u op. Geeft u ze steeds wat ze nodig hebben in hun ambtelijke bediening. Om dat tot eer van u met vreugde tot heil van de gemeente te kunnen doen. We dragen onze broeder, dominee Hogeboom, aan u op. Die u hier aan deze plaats verbonden hebt, maar die nu voor uw aangezicht ook een beroep te overwegen heeft. Heere, geef hem wijsheid. Geef hem helderheid wat uw wil is. Want Heere, die is altijd goed. Wilt u hem zo de weg wijzen en hem zekerheid geven over de beslissing die hij heeft te nemen. En kon het zijn, dan mogen we dat toch bidden voor deze gemeente, Heere, dat hij hier aan deze plaats verbonden mag blijven. Maar uw wil geschieden, want uw wil is altijd goed. Zo dragen we hem en de gemeente aan u op. Wilt u een ieder, Heere, ook veilig straks thuis brengen. In het bijzonder zijn met degene die straks misschien in een stil en donker huis thuiskomen, weduwe, weduwnaren, zij die alleen door het leven gaan. Heere, wees u hen nabij en ontfermt u zich in uw getrouwheid en liefde en barmhartigheid ook over hen. En schenk hen vrede die het verstand te boven gaat. Bewaar ons, Heere, ook het verdere van deze week, als we weer samen mogen komen, halverwege deze week, om u de dank te brengen voor de vele zegeningen en de overvloed die u ons nog schenkt. Laat ook in die dingen, Heere, alles onder uw zegen mogen gedijen. Vergeef ons de zonde en hoort u ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 97, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.